De tekst voor de preek die hebben we gelezen in het boek Jesaja, hoofdstuk 3, vers 12. De drijvers mijns volks zijn kinderen en vrouwen heersen over hetzelfde. Vrouwen die heersen over een volk begint met het heersen in families. Niet de man leidt, de vrouw leidt en heerst. Wel de man, na de vloek die Adam ontvangen heeft, zou moeten heersen. En de begeerte van de vrouw gaat dan naar de man uit. En de drijvers mijns volks zijn kinderen. Leiders die de richting aangeven. En als we zien waar Nederland uiteindelijk uit is ontstaan door het gevecht tegen een Roomse, onbijbelse, antichristelijke overheid. Op grond van een openbaring Gods in de Heilige Schrift. Door een onafhankelijk land wat een grote welstand en zegen heeft ontvangen van God. En als we dat vergelijken met hoe het heden ten dagen in de nieuwsmedia althans bericht wordt, hoe Nederlanders met elkaar omgaan, hoe gevangenissen overvol zijn, dat er vaak mensen uit inrichtingen of gevangenissen zeer vroegtijdig worden vrijgelaten, dan we zien hoe daar kinderen hun ouders ombrengen, op heel jonge leeftijd al afschuwelijke misdaden gepleegd hebben, dan is dat een gevolg van een land dat zich van de schrift, en dan heb ik het niet over een NBV, een HSV of een NBG, of een voorhoeven, ook van de vijf drukken, maar over een statenbijbel, afgewend heeft en zich richting de jungle, richting een allesomvattend relativisme gekeerd heeft. Als God besloten heeft een land dat naar de duivel en het vlees leeft weg te varen, laat hij een land regeren door vrouwen die families controleren en kinderen die een volk opdrijven. We zien het in allerlei kinderen. Bevruchtingen of zwangerschappen, kinderen die elkaar ombrengen, naar het leven staan. En het was gewoon het jaar geleden dat de graaf van Wellington zei het, wat me het meest geïmponeerd heeft, toen hij een bepaald land bezocht is, dat de ouders de kinderen zo goed gehoorzamen. En als je tegenwoordig een supermarkt bezoekt en je neemt dus tijd om te kijken hoe daar een doorsnee moeder met het kind of kinderen aan het winkelen is, dan zie je dat dat kind een absoluut verwend nest is, wat absoluut niet hoort naar wat de moeder voor bevelen of opdrachten geeft. Nou, een voorbeeld daarvan zijn de kinderen, de zonen van Eli. Een van de laatste richters van het volk Israël. En de beschrijving van wat deze zonen van Eli voor boosheid hebben gedaan, wordt gegeven in 1 Samuel hoofdstuk 2, 3 en 4. En ze worden genoemd in 1 Samuel hoofdstuk 2, vers 12, kinderen van Belial. En zij kenden de Heere niet. En ze nemen offers die voor de Heer bestemd zijn, voor zichzelf in vers 13, 14 en 15. Ze slapen met de vrouwen bij de ingang van de tempel. En we lezen, ze zijn ook dol op geweld. Eind van vers 16. En in vers 17 lezen we, alzo was de zonde deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des Heren. Want de lieden verachten het spijsoffer des Heren. Eli is een priester, een rechter, dus die zou het moeten weten, doet hij ook, maar wat doet hij dan? Hij doet niks, dat is eigenlijk zijn grootste zonde. En dat is een zonde die hele dagen vaak voorkomt in huizen, dat de heer des huizes niets doet als hij iets moet doen. David bijvoorbeeld, die zei niets toen zijn zoon zijn dochter verkrachtte. Amnon had Tamar verkracht. En omdat hij niets deed, werd Absalom bitter. En die heeft uiteindelijk de eer van zijn zuster gewroken door zijn halfbroer te doden. En dat heeft uiteindelijk gevoerd tot een bijna omverwerping van het koninkrijk van David. We lezen in 1 Samuel hoofdstuk 2, vers 22. Doch Eli was zeer oud en hoorde al wat zijn zonen aan gans Israël deden en dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen aan de deur van de tent der samenkomst. En dan zegt hij tot hen, waarom doet gij zulke dingen dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk? Niet mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des Heeren overtreedt. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij hoorden de stem hun vaders niet, want de Heere wilde hen doden. Dus soms laat de Heer dingen gebeuren, of soms zelfs christenen hun gang gaan. En sommigen tegen de Heer. Dat zien we in de islam niet, in de Koran kan je niet tegen Allah zondigen, maar in de schrift altijd heel duidelijk. Je zondigt eerst tegen de Heer en dan tegen een ander. En we lezen daarin dat de Heer hem wilde doden. En in deze grote mate van afval is er altijd een uitzondering. In dit geval in vers 26 de jongeling Samuel, die nam toe en werd groot en aangenaam bij de Heer en ook bij de mensen. En dat is gelijk zien we van Jezus Christus beschreven als een jonge man tussen 12 en 30, in Lucas 2 vers 52. Maar God bestraft dan de slapheid van Eli in vers 29 van 1 Samuel 2. Waarom slaat gijlieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer? Het welk ik geboden heb in de woning en eert uw zonen meer dan mij dat gijlieden uw mest van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël. Dus het verwijt is dat de kinderen van Eli meer werden geëerd dan God. En in deze tijd van afval wordt Samuel geroepen in een tijd, zoals 1 Samuel 3 vers 1 zegt, dat het woord des Heren zeer dierbaar was in die dagen. Was het openbaar gezicht. Nou, als Samuel dan geroepen wordt, dan lezen we in vers 19, Samuel nu werd groot en de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. Woorden meervoud. En hoe openbaart God zich dan aan Samuel in vers 21? De Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren. Samuel was de uitzondering en hij richt zich op het woord van God, zoals de Heer zelf, zoals hij van zijn moeder geleerd had, die een zeer biddende vrouw was. En we lezen daarnaast dat in hoofdstuk 4... het volk de slag tegen de Filistijnen verliest. En ze gaan niet de Heer vertrouwen, ze gaan een ding vertrouwen. Eind van vers 3 in hoofdstuk 4 van 1 Samuel. Laat ons van Silo tot ons nemen, de ark des verbonds des Heer. En laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. De die in het zij is niet een verwijzing naar de levende God, de Heer, maar naar een ding, de ark. We lezen daar dat Hofni en Pinhas in vers 4, daar waren met de ark des verbonds Gods. Daar hadden ze hun geloof op gezet. Het kan bij u ook zo zijn, u kan uw geloof hebben op uw kerklidmaatschap, uw eigen gerechtigheid, het houden van de geboden. Maar dat kan net zoals met Hofni en Pinhas een heel verkeerd vertrouwen zijn. Alleen de Heere, de levende God, kan te vertrouwen zijn. Vers 21, daar lezen we dat het jongetje van de vrouw van Pinhas de wereld komt en zijn naam heet Ichabod. Dat betekent de eer is weggevoerd uit Israël. Vers 22, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen. Nou, dat kan je in het Nederlands vergelijken. De eer van God is weg. De Statenbijbel wordt aan de kant geschoven. De HSV en de NBV en de NBG en de Voorhoeven en hoe je het ook allemaal noemt, hebben die plaats ingenomen. Het boek waar Gods adem over is, wat in de vruchten bewezen heeft Gods woord te zijn, daarin is geen interesse meer. Dat is de situatie. En het begin dat in 1 Samuel hoofdstuk 2 vers 29 daar een verwijt wordt gebracht van God aan Eli. En dat het verwijt is, u eert uw zonen meer dan mij. Doet u dat ook? Wie eert u meer dan Jezus Christus? Dat kan een afgod zijn. En de zonen luisteren niet naar de stem van de vader. Dat is typisch voor heden ten dagen. Niet alleen onder ongelovigen, ook onder veel kerkelijke en christelijke mensen. De eerste les die hier geleerd kan worden is dat, hoewel iemand een priester is, Eli, u kunt een christen zijn, u kunt een voorganger zijn, betekent dat niet dat u een garantie heeft dat uw kinderen geestelijk goed opgroeien. We zien in deze hele, het hele verhaal dat Eli zijn kinderen heeft verwend. Hij geloofde niet aan dat die kinderen een tucht nodig hadden, dat ze discipline of zelfverloochening dienden te leren. Dat hij ze die weg diende te leiden die hij wil dat ze zouden gaan. Het gaat zelfs zover dat hij hen toestond het werk van de Heer te hinderen en ervoor te zorgen dat er een schande gesproken werd over diegenen die naar de tempel gingen. In vers 12 tot en met 25. En uiteindelijk zegt de Heer dat hij ze zal doden. 1 Samuel hoofdstuk 4 vers 11. De ark Gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas stierven. Dat is zoals hij zei dat het zal gebeuren in 1 Samuel hoofdstuk 2 vers 34. Dat is ook een kenmerk van schrift. Het kan de toekomst perfect profeteren. Dat kan een Bhagavad Gita, een Koran of een ander boek niet. Nu, hier zijn 10 manieren om u absoluut 100% te garanderen dat u een Hofni en een Pinhas kan produceren. En ik heb het vaak ook gezien in verschillende landen, ook in Nederland, onder zogenaamde christenen. En heden ten dage, vooral uit de Pinkse charismatische hoek en uit de wat vrije evangelische hoek, is het een heel normaal verschijnsel. Hier komen de 10 geboden, schrijf ze op, die u kunt volgen om er zeker van te zijn dat u een Hofni en een Pinhas schept. Ten eerste, geef uw kind van kleins af dat wat het wil. Als hij groot geworden is, dan gelooft hij met zijn hele hart dat de wereld hem iets schuldig is. We hebben dat keer op keer gezien, ook door jongens die zogenaamd een bijbelschool gedaan hebben, geroepen zijn te prediken en die denken dat de wereld hun iets schuldig is. Absolute waanzin. Zorgt ook voor dat mensen zeer arrogant en hoogmoedig worden. En dat is de mentaliteit heden ten dagen in de scholen. Vraag elke leraar in een school die in een beetje stad geplaatst is. Je ziet bij Absalom, die zo door David opgevoed wordt, eigenlijk niet opgevoed wordt. Ten tweede, als een kind slechte, boze, smerige woorden gebruikt, lach met hem. Lach erom. Dat zorgt ervoor dat hij bemoedigd wordt om nog meer smerige, onbijbelse, zondige woorden te gebruiken, om nog grappiger over te komen. Kinderen onder elkaar doen de meest domme dingen. Dat is een van de redenen waarom u verantwoordelijk bent voor de opvoeding van het kind. Niet uw school, niet uw dominee. U bent ervoor verantwoordelijk. En dat betekent dat u tijd met het kind dient door te brengen. Dat betekent dat u dingen moet opgeven, hobby's of leuke dingetjes, om tijd met het kind te besteden. Ten derde, geef hem nooit geestelijke training. Laat hem zelf maar beslissen en bepalen wat juist en verkeerd is. En welke religie hij kan kiezen. Maar natuurlijk, je moet er wel voor zorgen dat hij zijn tanden poetst en zijn haar kamt. Dan moet het netjes uitzien. Maar geen geestelijke training. Dat betekent dat u een geestelijk bijspiel, voorbeeld dient te zijn. In het gebed, naar de gemeente gaan. Ik zou naar de gemeente gaan. Moet je naar de gemeente gaan. Niet thuis blijven zitten op een computertje een of andere dienst aan bekijken. U dient te gaan. U dient moeite voor te doen. Een liedboek mee te nemen. Een bijbel mee te nemen. Te zingen. Actief deel te nemen. Dat het duidelijk is voor een kind dat in het hart van de ouders er een verlangen is om de levende God in de praktijk te dienen. Zelf te bidden. Te getuigen van Jezus Christus. Heeft u getuigd? Doet u dat in het bijzijn van uw kinderen of niet? Laat hem nooit zijn eigen religie kiezen. Het is uw verantwoordelijkheid. U dient een goed geestelijke smaak bij uw kind in te planten door uw voorbeeld te geven en niet hem zelf te laten bepalen. Als een kind laat bepalen wat hij lekker vindt, dat hij de hele dag pommes frites met ketchup, Coca-Cola drinkt hij en hij zal een frikandelletje nemen. Dat is niet zo gezond als je dat 20 jaar eet. U bepaalt wat hij dient te eten en te drinken en het geldt ook in geestelijk opzicht en waar je naartoe gaat. En dan zal de Heer u voor verantwoordelijk houden. Ten vierde, als u een Hofni en Pinchas wil produceren, mijd de woorden nee en verkeerd. Want dat zou toch wel misschien een schuldcomplex kunnen geven. En dat leidt ertoe dat als u wordt gearresteerd vanwege drugsgebruik, drugbezit, auto's stelen, andere dingen stelen, dat er iets verkeerd is met de politie. En dan komen onze anti-autoritaire opvoeding, wat een catastrofe is. Elk kind heeft autoriteit nodig. Een kind denkt in autoriteit in hiërarchische termen. Wie is er boven mij? Wie is de baas? Wie is de sterkste? Een hond is precies hetzelfde. Die denkt hiërarchisch, niet democratisch. Dus een kind heeft absolute nodig. Verkeerd, goed, zwart, wit. Nee, ja, hij wil weten waar hij aan toe is. Maar ja, als je naar een tegenwoordige universiteit gaat of hogeschool gaat, dan leert de eerste, daar is geen absolute waarheid, dat is alleen maar relatief. Nou, als u niet leert voor uw tentamens en u krijgt een cijfer en u zegt, ja, het is relatief, het kan misschien ook wel voldoende zijn, dan zegt de leraar, ja, ga lekker slapen. De standaard is heiligheid. Is reinheid, is de persoon van Jezus Christus op grond in zoals gegeven in de Statenbijbel. Ten vijfde, u wilt een Hofni en Pinchas produceren. Loop achter hem aan en neem alles mee wat hij laat liggen. Boeken, kleren, schoenen. En dat leert een kind dat de verantwoordelijkheid voor zijn leven bij iemand anders ligt, maar niet bij hem ligt. Bij zijn ouders, bij zijn grootouders, bij zijn leraar, een lerares, bij oudere vriend, maar nooit en te nimmer bij hemzelf. We hebben tegenwoordig een onverantwoorde samenleving. Ik geloof in de troonrede van vorige week werd dat nog aangegeven. Mensen nemen weer verantwoordelijkheid te nemen. Nou, als een mens zich niet verantwoordelijk voelt voor zijn zonde tegen de levende God, kunnen de mooiste troonreden en samenlevingsplannen organiseren. Maar het begint met een verandering van binnenuit. Het begint bij de christen, het begint op de preekstoel. Bij de voorgangers, teruggaan tot de Staten, hun zonde bekend tegen om het te rotsen met de verkeerde Bijbels. En dat ze het boek met Gods adem, Gods inspiratie, de Statenbijbel aan de kant geschoven hebben. Als het niet gebeurt, is er geen enkel hoop voor Nederland in moreel, als ook niet in politiek en in financieel opzicht. Ten zesde, laat hem dat lezen en kijken wat beschikbaar is. Maar zorg er wel voor dat hij een schoon glas drinkt en dat zijn kleding goed gewassen is. Maar laat hem zichzelf voeden met allerlei intellectuele, immorale rotzooi. En uiteindelijk zul je dan na 20 jaar zeggen, ja, hoe kan het zijn dat mijn zoon voor geweld, voor drugsmisbruik, voor verkrachting in een cel moet zitten? U bepaalt de smaak van uw kind. Niet alleen als het gaat om eten, ook als het gaat om waar hij naar kijkt, waar hij naar luistert vooral. U heeft ervaring, hij heeft dat niet. U bent verantwoordelijk om zijn smaak in het opzicht te bepalen. Later kan hij zelf zijn beslissingen nemen. U bent ervoor om een goed fundament te leggen, als christen. Ten zevende, Zorg ervoor dat u regelmatig strijdgesprekken heeft met uw vrouw, zodat hij later niet vreemd opkijkt als papa en mama uit elkaar gaan. Zorg ervoor, als u geen hoofdpijnpina's wil creëren, dat u uw twistgesprekken met uw vrouw achter gesloten deuren houdt. De strijd weghoudt. En daarnaast, als u iets verkeerd zegt of doet, zijn man genoeg om u te verontschuldigen bij uw kinderen, als ook bij uw vrouw. Wat de vrouw leert van het hoofd van het gezin, de man, dat zij zich niet te verontschuldigen bij de Heer, bij haar man of bij de kinderen waar ze ook tegen gezondigd heeft. En zo zullen de kinderen ook doen naar gezagspersonen om hen heen. Of het nou leraars op school zijn, in de kerk zijn, in de politiek zijn, op het werk is. Ze zullen leren te zeggen, het spijt me, ik was verkeerd, vergeeft u mij, ik zal het niet meer doen. Dat zijn hele eenvoudige woorden, maar daar kunnen we ontzettend veel ellende mee omgaan. Daarnaast, als u graag een hoofdpijnpina's als kind wil hebben, kunt u het volgende doen. 8e, zorg ervoor dat u hem geld geeft voor alles wat hij vraagt. Dat betekent dat u voor de rest van zijn leven moet zorgen voor hem. Dat u nooit leert op eigen benen te staan. Altijd een mama's kindje blijft of een papa's kindje blijft, nooit financieel zelfverantwoordelijkheid neemt. Dat is het typische karaktereigenschap van de jongens, mannen in matriarchale samenlevingen. Dat zijn samenlevingen waar de moeder eigenlijk het zeggen heeft. Dat is vooral in katholieke landen, in Zuid- en Midden-Amerika, in alle Afrikaanse landen en in veel Aziatische landen. Goddeloze gezelschappen, samenlevingen zonder invloed van de Bijbel, zorgt ervoor dat de man geen verantwoordelijkheid neemt en de vrouw alles op zich moet nemen. Dus of de moeder of de vrouw. 9e, u wilt een hoofdpijnpina's creëren, zo doet u het. Als u een probleem heeft met de buren, met leraars op school, met arbeidswerkgever of met de politie, met de overheid, u neemt altijd zijn kant, zijn zijde. En u dient er zeker dan van te zijn dat ja, het zijn allemaal voordelen die men heeft tegen uw kind. En dat betekent dat als hij ouder wordt, hij geen enkele noodzaak ziet om bekering, zich te bekeren van bepaalde uitspraken of dingen, of dingen die hij gezegd heeft. Want hij heeft altijd gelijk. Papi en mama zijn altijd aan mijn kant geweest. God is ook altijd aan mijn kant geweest. Hij kent geen zonde, geen nee, geen verkeerd. Dat is toch schadelijk voor zijn ontwikkeling geweest om zulke negatieve woorden te gebruiken. Niet waar? Dat leert hij toch? Dat leert de overheid en de nieuwsmedia hem toch? En 10e, u wilt een hoofdpijnpina's graag hebben. Hier is het eerste mogelijke dat te doen. Zorg ervoor dat u nooit een discipline of een correctie krijgt. Oh, die kleine mag toch niet gaan huilen als je een vermaning krijgt. Dat is toch slecht? Nou, ouders, als u die kleine niet af en toe laat huilen en hem vermaant en tuchtigt, dan laat hij u huilen na 20 jaar zonder tucht en discipline opgevoed te zijn. Dat is een feit. U zegt, ja, maar wat baseer je het op? Op de schrift. De wijste mens die geleefd heeft na Jezus Christus was Salomo. En hij heeft een paar uitspraken gedaan in het boek Spreuken. Die willen we met elkaar lezen. Spreuken hoofdstuk 22. Vers 6. Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. De dwaasheid in vers 15 van Spreuken 22 is in het hart van de jongen gebonden. De roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. Ik kan me goed de roede der tucht herinneren. In de vorm van een pollepel. Als ik het denk aan die pollepel, dan tintelt het achter ze nog altijd. En ik heb er veel te weinig gekregen en ik had er veel meer verdiend. Spreuken 19, vers 18. Tuchtig uw zoon, als er nog hoop is, maar verhef uw ziel niet om hem te doden. Ja, er zijn natuurlijk mensen die veel te ver gaan, en dan heb je het over kindermishandeling. Maar de laatste paar honderd jaar was er geen sprake van kindermishandeling. Er werd een gezonde tucht uitgeoefend. En ik ken maar heel weinig mensen die daar niet dankbaar voor zijn als ze ouder zijn. Maar voor die tucht hebben we alle ellende heeft weggehouden. Spreuken 13 vers 24 zegt, die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon. Maar die hem lief heeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging. Ik heb het idee dat als we dit vers letterlijk nemen, dat er in Nederland heel wat mensen zijn die hun kinderen haten. Geen liefde hebben. Geen zorg hebben hoe het hun ziel zal gaan. Uiteindelijk in Spreuken hoofdstuk 23 vers 13 en vers 14. Weet de tucht van de jongen niets, als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. H-E-L. Nou, de Bijbel zegt nooit is dat hier kindermishandeling ondersteund zou moeten worden. Er is een groot verschil tussen het breken van de wil van een kind en van zijn hart. U zegt, ja, kindermishandeling, ja, ik denk dat kindermishandeling, zoals we vanuit een Bijbelstandpunt zien, is dat ouders hun kind blootstellen aan rock'n'roll muziek, voor uren per dag, roken, alcohol drinken, allerlei soorten van drugs nemen en experimenteren, overspel, echtbreuk, overvreten, seksperversie, Hollywoodfilmen. Nou ja, je kunt het wel invullen. Dat betekent dat de hele nieuwsmedia eigenlijk indirect schuldig is aan kindermishandeling. Dat is een van de redenen waarom de gevangenissen, inclusief de kindergevangenissen, zo overvol zitten. Het is eigenlijk ongelooflijk als je ziet hoe de kinderen heden ten dagen worden behandeld. Een moeder die 5 van de kinderen verdrinkt in een badkuip. Een andere moeder die 3 van haar kinderen alleen laat. Urenlang, 5 jaar, 3-jarige en 1-jarige. Zodat ze kan, een feest kan vieren met haar vrienden en ik kom thuis en alle 3 zijn verbrand. Dan zeggen de mensen, ja maar kijk eens naar al die mensen, die kinderen die seksueel misbruikt zijn. Ja, wat wil je als pornografie overal op elke hoek van de straat of internet of televisie ter beschikking staat? Dat wordt dag en dag uit in de huizen gepompt, harten en in de gedachtenwereld van de mensen gepompt. Vaak is het zo, niet altijd, dat, maar in ieder geval bij Eli zeker, Eli oogste in zijn zoon wat hij gezaaid had in zijn eigen leven. Vaak, het is niet altijd zo, vaak is het wel zo dat als dat wat u zaait in het vlees, zult u ook oogsten in het vlees. En dit gebeurt er als de schrift, de Statenbijbel, uit de kerken, uit de samenleving gedrukt wordt. Een kind gaat naar school en niet de Bijbel te leren lezen. Niet leren lezen om die Bijbel te lezen. U gaat terug naar die Bijbel, staat, of u gaat terug naar de jungle. Dat kan via een HSV, MBG, MBO, voor hoeveel groot nieuws, dat maakt niet uit. Dat ziet u voor uw ogen gebeuren de laatste 50, 60 jaar. De Bijbel heeft het enige plan voor kinderopvoeding, als ook voor huwelijk en familie, dat heeft gewerkt, dat bewezen heeft te werken en dat zal werken. Nu weten we dat zeker, dat het hele nieuwsmedia doet er alles aan om die Bijbel uit het gezinsleven, uit het harten van de kinderen te krijgen. Inclusief, homeschooling is een verboden zaak, je moet je kinderen naar openbare school sturen waar ze allerlei rotzooi van de overheid moeten opnemen. Moeten leren. Nou, als je één ding kan zeggen is dat die hele overheid geen enkel idee heeft hoe je het kind moet opleiden. Dat is een zaak van de ouders. Die hebben de verantwoordelijkheid daarvoor. Verbonden met de schrift, de heilige schrift. Dat het sinds de jaren 60 niet werkt is wel duidelijk. Of je moet blind zijn. alternatief is, zoals het gedaan is de laatste honderden jaren na de Statenbijbel, terug naar de schrift. Als niet kan thuis, als niet kan op school, dan maar thuis. Dat de ouders tijd nemen om de kinderen het woord van God bij te brengen. Dat de kinderen een liefde zien van de ouders tot het woord van God. Tot het zingen van geestelijke liederen, tot het gebed. En alleen zo kan de Heer door zijn genade kinderen in een gezonde geestelijke tucht en discipline doen laten groeien tot de kennis van Jezus Christus. En dan verder in de genade en kennis van Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. Mogen de Heer u zegenen deze principes niet toe te passen die ik genoemd heb om een hoofdje in Pina's te creëren, maar het tegendeel van deze principes toe te passen, dat u als ouder een voorbeeld bent in uw persoonlijke wandel en uw persoonlijke relatie met Jezus Christus, het dagelijks gebed, het bijbellezen, het getuigen, het voorleven in familie, als ook buiten de familie op het werk, van een leven waar Jezus Christus centraal staat.